eigenlijk ook vaak de voorkeur om te spreken over mooi onderwijs. En dan doe je iets anders dan wanneer je spreekt over goed onderwijs. Dus als ik leraren spreek of ik heb ook collega's opgeleid en dan vroeg ik niet zozeer, ja, wat was nou je beste les, maar wat was je mooiste les? En dan gebeurt er iets anders in het gesprek. Ja. En die esthetische dimensie die hoort, ja, dan voor mij bij de verrijking van het kijken naar wat ben je aan het doen.
Wij zijn begonnen vanuit het hele simpele idee eigenlijk dat voor mooi onderwijs, om dat aan te houden, ja, heb je leraren nodig die heel breed gevormd zijn. Dus zowel qua kennis, qua gevoelens, qua gedachten. En dat kan je meegeven in een opleiding. En dan krijg je een paar jaar wat mee, maar dat is niet af daarna. Dat blijft work in progress. En dat is ook dat vormende aspect. En dat is ook wat voor mij vakmanschap is. Dat is dat je blijft werken aan die ambachtelijkheid. Dat je blijft werken aan het mooier maken van die lessen. Aan het beter maken van die lessen.
We horen de gepassioneerde onderwijsbroeders Simon en Jelle Verwer, met wie ik dieper inga op de thema's vakmanschap en pedagogisch denken over onderwijs. Dag beste luisteraar, we zitten bijna tegen de zomervakantie aan en ik wilde graag een sequel, een vervolg hebben op het thema vakmanschap. Een paar podcasts geleden hadden Jacqueline Bulteman en Jasper Rijsma hadden we in de podcast en die spraken zo prachtig over vakmanschap en wat dat inhield. En toen viel in die podcast een naam die ik ook zeker in de podcast moest hebben en we hadden al contact via LinkedIn. Simon Verwer, en die zit hier naast me. Hoi Simon.
Hey Taco.
Want jij werd door Jasper, dus jouw oud-collega, werd je gezegd van, als je over vakmanschap hebt, dan moet je jou hebben. Maar waarom zou hij dat hebben gezegd?
Nou, we hebben in die tijd ontzettend veel samen nagedacht over goed onderwijs. En we hebben ook geprobeerd om dat daadwerkelijk te realiseren. En gezien hoe lastig en leuk het is tegelijkertijd. Dus zo hebben we goede herinneringen gemaakt en veel van elkaar geleerd.
Ja, en in die tijd, dat was de jullie beider Hyperion.
Ja, dus wij, Jasper iets eerder dan ik, maar daarna hebben we een aantal jaar samen op het Hyperion Lyceum lessen gegeven en het vak Grote Denkers met name samen opgetuigd.
Jouw achtergrond, zeg maar, of jouw route naar het onderwijs toe?
Mijn route naar het onderwijs toe begint eigenlijk vanuit jeugdherinneringen. Mijn vader was directeur van een school voor verstandelijk beperkte kinderen en wij gingen als zoons altijd mee in de zomervakantie naar die school. En die school die voelde als een tweede thuis. We mochten daar in de gymzaal. Er was zelfs een zwembad waar we af en toe in mochten. En mijn ouders hebben allebei de kweekschool gedaan. Hebben allebei een onderwijsloopbaan gehad. En op die manier is dat zo doorgegeven in de generatie. En zoals dat dan hoort te gaan, misschien ergens wil je een tijdje dat ontkennen en ontvluchten. Ik ga nooit leraar worden, dus dat heb ik ook geroepen. Maar ik ben het nu al, tenminste zo beschouw ik mezelf, al een jaar of 15 met heel veel plezier.
Ja, we gaan er zo meer over horen, want vooral ook van hoe jij over vakmanschap denkt. Maar er was nog een tweede lijntje, want gaandeweg had ik ook contact, ik weet niet eens niet meer hoe wij contact hadden, met jouw broer, Jelle. Dag Jelle.
Dag Taco.
En jij hebt een bijzondere plek even in onderwijswereld. Althans, ja, bijzonder. Alles is bijzonder, maar dit is wel een specifieke plek. Kun je eens over uitleggen waar jij werkt?
Zeker, ja. Ik ben op dit moment directeur van Stichting Leerkracht.
Kijk, en die kennen veel luisteraars, hopelijk al, hè? Stichting Leerkracht.
Ik hoop dat veel luisteraars die kennen. En ik hoop na deze aflevering dat nog veel meer die kennen. En wij werken samen met inmiddels 1500 scholen in Nederland aan het ontwikkelen van een verbetercultuur, een kwaliteitscultuur op scholen. En ik was dus ook met Simon in die gymzaal. Ja. Dus daar komt ook die liefde voor onderwijs vandaan.
Ja, en toen de route, jij hebt de PABO volgens mij gedaan?
Klopt, ik ben opgeleid als leraar basisonderwijs en toen ook begonnen in het onderwijs. En eigenlijk, om eerlijk te zijn, een beetje teleurgesteld geraakt van hoe dat toen allemaal verliep. Dus ik kwam in een school te werken waar ik me een beetje alleen voelde, een beetje eenzaam. En ik was eigenlijk van plan om het onderwijs weer uit te gaan. Dus ik ben toen theaterwetenschappen en dramaturgie gaan studeren. Dat is een andere liefde van mij. En gaandeweg op een andere school gaan werken. En op een zeker moment toch gegrepen door het onderwijs. En ook gezien dat het wel anders kon. Want op de scholen waar ik in eerste instantie werkte, ja, daar was iedereen een beetje uitgeblust. Er werd niet zoveel geleerd. Er was ook niet superveel plezier. En ik dacht van, ja, dit moet toch anders kunnen. Maar ja, ik had zelf niet echt een antwoord van, hoe doe je dat dan? Hoe ziet dat anders er dan uit? En gaandeweg heb ik daar steeds meer beelden bij gekregen. Ja, en is die betrokkenheid gegroeid. En denk ik van, ja, maar het kan ook echt anders. En dat moeten we ook gewoon doen.
Je zegt, gaandeweg heb ik andere beelden over gekregen of meer beelden. In het vorige gesprek dat we met elkaar spraken, gaf je aan dat je ook onder andere in het buitenland hebt lesgegeven. Heeft dat daaraan bijgedragen?
Ja, zeker. Want ik begon in het speciaal onderwijs. Toen ben ik daarna in Amsterdam-Oost in de Transvaalbuurt terechtgekomen. Op een school waar het werken met de leerlingen fantastisch was. Maar ook, ja, waar ook in een lerarenteam, zeg maar, waar gewoon weinig fut in zat. En toen ben ik in het buitenland gaan werken. Mijn vrouw die had een vacature gezien voor directeur en leraar op de Nederlandse school in Kuala Lumpur in Maleisië. Nou, gesolliciteerd, daar in 2010 naartoe verhuisd. En daar heb ik 4 jaar gewoond. En toen heb ik met allerlei internationale scholen samengewerkt. En United World College, maar ook private Britse Amerikaanse scholen. En ik ben fel tegen privaat onderwijs, dat vind ik helemaal niks. Maar daar de liefde voor het vak en ook de liefde voor de vorming van de leerlingen en echt mooi goed onderwijs willen maken, toen dacht ik van, ja, dat kan toch. Ja. Wel, zo kan het dus ook. Dus,
en merkte je in die scholen al iets van, wat jij net noemde, een verbetercultuur?
Ja, want het waren wel allemaal leraren die een gemeenschappelijke drive hadden, een persoonlijke drive al, omdat ze het werk heel mooi vonden om te doen. Maar ook een hele sterke gemeenschappelijke drive. En ook wat wij binnen ons werk heel vaak tegenkomen. Ook een schoolleider die echt, ja, een mooi plan heeft. En die ruimte biedt voor mensen om te werken aan zo'n plan. Kijk, en toen ben ik terug naar Nederland gegaan. En toen ben ik er ook in Nederland achter gekomen. Natuurlijk zijn deze scholen er ook in Nederland. Maar er zijn ook heel veel scholen die dat nog niet hebben. En dat gun je eigenlijk elke school en elke leerling.
Nou ja, eigenlijk vertelde jij er net wat over. Simon, mijn beeld wat ik van Jasper kreeg en ook van Hyperion als school is dat daar best wel samengewerkt wordt en geprofessionaliseerd wordt. Klopt dat?
Ja, kijk, ik werk er nu al een aantal jaar zelf niet meer. Maar laat ik het hebben over de tijd dat ik er wel werkte. En daar hebben wij zeker, als je begint met een nieuwe school opbouwen en uitbouwen samen. Ja, dat is toch voor veel leraren die, ja, veel ambitie hebben, een droom. En daarin vonden we elkaar. Dus in die tijd hebben we heel hard gewerkt en ook heel veel geleerd over hoe...
Veel hobbyisme heb ik ook gebruikt, althans dat het heel veel ook in je eigen tijd misschien moest, zei Jasper.
Nou ja, dat voelde het natuurlijk zo als... Het voelde niet als hobbyisme, wil ik zeggen, dat je dat in je eigen tijd moest doen. Want ja, dat kwam uit die gemeenschappelijke drive. En later zie je inderdaad dat het dan nodig is om wat grenzen te bewaken. Om niet te verzuipen in al dat werk. Maar we hebben er vooral heel veel plezier aan gehad. Ja. Ja, ja.
Het is ook meer start-up, toch? Het was ook meer gewoon echt bouwen en energie. En dan, ja, dan is alles niet zo helder. Dat is ook, ik heb ook in de begintijd bij leerkracht meegemaakt. We werkten misschien 60, 70 uur per week. En, absurd. Nu zou ik het... Ja, dus uiteindelijk is dat niet duurzaam natuurlijk. Maar dan zit er zoveel drive of zoveel ambitie en zoveel dromen. En dan, ja, dan voelt het ook anders. Want dan wil je dat zo graag neerzetten met elkaar.
Simon, kun jij dan, als je dat daarop doorgaat, hè, zeggen van hoe zie jij dan het liefst vakmanschap gestalte krijgen?
Ja, ik heb daar wel een beeld bij, namelijk dat wat ik zelf een beetje miste als leraar en nog steeds waar ik wel op zoek naar ben, is een ideaal van waar een expertdocent in de volle breedte aan kan voldoen. En die ambachtelijkheid van het werken met het materiaal, van de goede lessen maken, ja, dat is in de eerste plaats waar die ambachtelijkheid, denk ik, in gestalte krijgt, als je dat zo vraagt. Dus een goede les maken, ik geef nu 15 jaar les, als ik nu ga zitten om een goede les te maken, het begint weer opnieuw. En het is telkens weer nadenken. Hoe ga ik te werk? Met wat ga ik werken? Wat wil ik bereiken? En die hele cyclus. En daar vind ik een soort van plezier in en een soort uitdaging. En dat hoort bij die ambachtelijkheid. En tegelijkertijd merk je dat je het wel anders gaat doen dan in die beginjaren. Mm-hmm. Want je kan beter vertrouwen op bepaalde, nou ja, geïnternaliseerde rituelen die je hebt. En daardoor wordt dat lessen maken, die ambachtelijkheid, ja, die wordt meer lichamelijk, zo je wilt. Dus ik vind dat idee wat Wouter Pols met name in zijn werk ook veel gebruikt, dat idee van tacit knowledge. Mm-hmm. Het idee dus dat je als leraar
ja, op een specifieke manier gebruik gaat maken van de geschiedenis aan kennis die je hebt gedaan en die ervaringen. En dat je daarmee...
Die opgeslagen zit in je hele handelingsrepertoire, in je lichaam.
Ja, en daarmee die ambachtelijkheid uitbouwt. Daar geloof ik heel erg in. Dus gewoon heel veel vlieguren maken, dat in de eerste plaats. Maar naast dat vlieguren maken, ja, zijn er nog wel andere kenmerken van expertdocenten. Docenten die ik heb zien werken, die ik zelf heel goed vond. Waarvan ik zeg, ja, dat hoort ook daar wel bij. En dan denk ik bijvoorbeeld aan situationeel bewustzijn. Dat is voor mij een belangrijk begrip. En dat is het idee dat een goede leraar, een expertleraar, die is in het moment en erboven tegelijkertijd, zo moet ik het maar beschrijven. Dus die ziet zichzelf als het ware aan het werk, terwijl hij aan het werk is.
Ja.
En dat heb ik ontzettend altijd heel knap gevonden. Dus ik heb me laten inspireren in mijn loopbaan door mensen die dat heel goed konden. En ook daardoor actief zelf inzicht kregen in, zo ga ik beter worden. Zo kan ik groeien als leraar.
Bij mij... Does that ring a bell, hè, weet je wel? Ik heb het wel eens eerder in de podcast gezegd dat ik zelf heel erg belangrijk vind in communicatie, dat je als mens tussen het eerste en het derde perspectief moet kunnen heen en weer gaan. Je eerste perspectief is dus dat je in de handeling, in het nu, je bent aan het handelen. Nou, dat doet dus een docent, wat jij zegt. Maar tegelijkertijd, het derde perspectief is dat je, net zoals in strips of in films kun je dat zo zien, dat je naar jezelf kijkt. En dat je dus even los van jouw geschiedenis, maar dat je gewoon kunt overleggen, in breder perspectief kunt zetten. Later heb ik dan Donald Schoen, misschien heb je het ook gehoord over reflectie. On action of in action. Nou, dat noemt hij dit dan in action.
We hebben hier ook een hele mooie metafoor voor die we ook vaak gebruiken voor de coaches en voor het teamwerk. En dat is de metafoor van het balkon en de dans. Dus daar doet het me ook aan denken. Dus,
oh ja.
Dus soms wil je de dansvloer op. Dat is eigenlijk als je aan het lesgeven bent, dan ben je aan het dansen. En tegelijkertijd wil je ook dat perspectief vanaf het balkon hebben. En dat is wat vakmannen, vakvrouwen zeg maar echt kunnen. Zeg maar. Die kunnen schakelen tussen die beide perspectieven. En zelfs die beide perspectieven ook tegelijk hebben. Van ik doe nu dit, maar tegelijkertijd zie ik ook nog dat dit gebeurt. En ik kan ertussen schakelen.
Ja, het perspectief van Schoen en dat, ja, dat sluit er nou bij aan. Kijk, je kan daar in detail nog wat kritiek op uiten. Met betrekking tot in hoeverre die situatie dan ook... uitnodigt om in het moment daadwerkelijk reflectief te kunnen zijn. Ja, dus werkt dat echt zo?
Ja.
Dat vind ik nog wel.
Of is het schakelen tussen?
Ja, weet je, dus daar, maar dat het idee van dat jij als docent er naartoe groeit, dat je en aan het handelen bent en erboven kan staan, ja, dat vind ik heel erg mooi. En dat ik heb dat wel eens ook omschreven als dat als je begint als docent, dan heb je een groep voor je neus. Later veranderen die in leerlingen en daarna worden het kinderen.
Ja.
Maar die groep. Dat was er altijd al. Alleen jij, jouw bewustzijn verandert.
En je noemt het dus situationeel leraarschap. We kennen in de leiderschaps, dus de schoolleiders die luisteren, die zullen, oh ja, situationeel leiderschap. Heeft dat daar dat toe geleid of is dat toevallig?
Nou ja, ik ben dat aan het uitdenken, omdat ik wel met die noemen van situationeel leiderschap iets wil de komende jaren. Ik heb dat ook al een tijdje in mijn hoofd. En een belangrijke bron die hier ook af en toe in jouw podcast reeks naar voren komt, is het werk van Gert Biesta en ook van Philippe Merrieu, wiens werk ik dan vertaald heb eerder. En dat is eigenlijk het gegeven dat de wereld ook naar jou toe komt. En dat op het moment dat jij begint als docent vanuit de vraag, in wat voor situatie wil ik mijn leerlingen brengen? Of in wat voor situatie sta ik les te geven? Dat je dan een hele andere vraag stelt dan bijvoorbeeld, dit zijn de leerdoelen of uitkomsten die ik wil dat mijn leerlingen bereiken. Dus ik vind het een wat rijker perspectief. Die noemen van situationeel leiderschap, dan wat ik tot nu toe vaak tegenkom als het gaat over ambachtelijkheid van de leraar.
Wat bedoel je nou precies? En wat voor situatie wil je de leerling brengen?
Nou, kijk, ik heb soms het idee dat al dat alle nadruk op het meten en weten, et cetera, waar de kritiek ook al jarenlang op groeiende is, dat voortkomt uit de wens tot voorspelbaarheid. En die is ergens logisch. En tegelijkertijd vind ik heel goed onderwijs juist onvoorspelbaar. En dus ik heb eigenlijk ook vaak de voorkeur om te spreken over mooi onderwijs. En dan doe je iets anders dan wanneer je spreekt over goed onderwijs. Dus als ik leraren spreek of ik heb ook collega's opgeleid, en dan vroeg ik niet zozeer, ja, wat was nou je beste les, maar wat was je mooiste les? En dan gebeurt er iets anders in het gesprek. Ja. En die esthetische dimensie die hoort dan voor mij bij de verrijking van het kijken naar wat ben je aan het doen.
Je broer maakte net de metafoor van de dans. Dat is ook inderdaad wel interessant. Want als je danst, dat is bij Aristoteles, hè, de poiesis en de praxis. En de dans is een praxis, en want je voert hem uit en het resultaat zit hem in het uitvoeren. Terwijl als je alleen op de doelen zit, dan zit je alleen op het product. Is dat ook een metafoor die daar een beetje een rol in speelt in jouw denken?
Ja, zeker. Ja, dat denken over praxis, poiesis, phronesis en eigenlijk de hele aristotelische kader. Ja, dat sluit daar heel goed bij aan. Ja.
Dit vraagt echt uitleg voor de luisteraar, hoor. Lieve luisteraar, ik zit hier ook met mijn oren te klapperen. Dus jullie hebben dat niet alleen. Dus even, wat bedoel je?
Nou, het verschil is eigenlijk als je gaat fietsen. En je gaat ergens naartoe, dan ga je van A naar B. En dan is het fietsen een heel erg een middel om naar dat doel te komen. Maar soms ga je ook gewoon een stukje fietsen. Omdat het leuk is om te fietsen.
Omdat het fietsen leuk is.
Ja, en dat is het verschil tussen die twee begrippen.
Ja. Ja, nee, maar omdat je er net nog... Je gooide er nog een paar in. Zo, dus daar raakte ik van in de war. Die twee, dat lukte nog.
Terug naar die danser. Althans, jouw beeld van de danser aan het balkon. Hè. Jij vertelde, Jelle, dat jullie daar vanuit Stichting Leerkracht zo ook kijken. Is dat ook een beeld van vakmanschap bij jullie? Of hebben jullie een eigen visie op vakmanschap? Of heb jij die? Als jij dat antwoord op mag geven, ja, daar sta je even van te kijken.
Ja, nee, dat vind ik een mooie vraag. Wij zijn begonnen vanuit het hele simpele idee eigenlijk dat voor mooi onderwijs, om dat aan te houden, heb je leraren nodig die heel breed gevormd zijn. Dus zowel qua kennis, qua gevoelens, qua gedachten. En dat kan je meegeven in een opleiding. Dus, en natuurlijk neemt een persoon, net zoals wij dat met onze eigen geschiedenis, natuurlijk neem je daar jezelf in mee. En dan ga je naar de PABO of je gaat naar de lerarenopleiding. Of je doet eerst een studie en je haalt daarna je docentenakte. En dan krijg je een paar jaar wat mee, maar dat is niet af daarna. Dat blijft work in progress. En dat is ook dat vormende aspect. En dat is ook wat voor mij vakmanschap is. Dat is dat je blijft werken aan die ambachtelijkheid. Dat je blijft werken aan het mooier maken van die lessen. Aan het beter maken van die lessen. En ons idee was eigenlijk van... Ja, het is toch een beetje raar dat er in Nederland altijd over de leraar wordt gesproken. Maar niet met de leraren. Mm-hmm. En toen hebben we ook een studie gedaan naar... Wij zijn in 2012, 2013 zijn we dan begonnen. En naar allerhande beleidsplannen. Ja, en daar kwam het woord leraar kwam daar amper in voor. Terwijl dat is toch de centrale, de centrale persoon in het onderwijs. Dus mijn eerste punt is dat een leraar die is breed gevormd. En dat vormingsproces dat is continu. Net zoals dat het bij leerlingen continu is. En het tweede aspect, wat ook wel nieuw is, is dat, of nieuw is, nieuw was, in ieder geval nu nog steeds, voor veel mensen wel nieuw is. Of nieuw benadrukt wordt, is dat Simon zei dat heel mooi in de voorbereiding, dat leraar van oudsher toch al gedacht wordt als een individualistisch beroep. En dat als je allerlei afbeeldingen ziet van leraren, dan zie je altijd de leraar in het klaslokaal staan.
Wijzend, hè?
Wijzend naar een bord. Of je hebt ook die beroemde platen, dan is er een halve chaos in de klas. En er loopt ergens een gans of zo, herinner ik me, zo'n plaat. Maar altijd een leraar met kinderen. Dat is nog steeds een super concept natuurlijk. Want dan heb je die professional, die vakman of vakvrouw die iets heel moois kan vertellen. Maar om dat mooie onderwijs te maken en in de complexe wereld waarin wij leven, heb je elkaar eigenlijk nodig. En heb je de gezamenlijke denkkracht nodig om nog mooiere oplossingen te verzinnen. Dus wij denken ook, en dat is mijn tweede punt, dat je als team in gezamenlijkheid gewoon echt meer kan bereiken dan in je eentje. En voor de duidelijkheid, dat betekent niet dat je alles altijd samen moet doen. Want daar heeft helemaal niemand zin in. Ik zelf ook niet. Dus dat hoeft helemaal niet. Maar wel dat je tijd investeert om met elkaar na te denken over... Wat is er bij jou aan de hand? En ik ga eens bij jou kijken. En wat zou een volgende stap zijn? We krijgen nu 3 nieuwe collega's. Hoe nemen we die mee aan boord in onze cultuur, in onze werkwijze? We zien dat er nieuwe vragen vanuit de maatschappij op ons afkomen. Vanwege smartphones of vanwege AI of vanwege burgerschap. Wat opeens meer aandacht moet krijgen. Ja, hoe gaan wij ons daar als professionals toe verhouden? En dat is een continue dialoog die volgens mij ook niet kan stoppen. Want er komt altijd weer iets nieuws.
Ja, het is een continuele professionele dialoog. Want ik moet gelijk denken aan mezelf in 1999, toen zelf begon als leraar. kreeg ik voor de zomervakantie kreeg ik een stapeltje methodes mee. En, ik had trouwens heel goed contact, wel een leuke contact met de sectie en met een inwerkdocent, een mentordocent. Ja. Maar dat ging alleen over zeg maar het knuffelgehalte, maar niet over het werkgehalte.
Nee, maar en wat deed jij dan met die moest je dan doorlezen of zo in de?
Nou, nee,
in
kijk, daar mocht ik mijn lessen bij gaan. Nou, een beetje ging ik een beetje nog niet lang zo goed als dat Simon het net zei, maar ik ging een beetje aan de slag om na te denken van hoe ga ik met deze, maar in ieder geval niet met z'n allen. We gingen niet met elkaar zitten.
Nee.
En dat vind ik wel leuk dat jij dat nu.
Je hoeft ook heel veel dingen hoef je niet met z'n allen te doen, want dat is ook niet. Ik hou ook wel van een beetje efficiëntie. Daar zijn we ook al. Maar veel dingen moet je ook wel echt met elkaar bespreken als je het over je opvatting hebt over onderwijs of je visie op onderwijs of hoe willen we de leerlingen benaderen. Daar mogen ook verschillen in bestaan, maar neem daar de tijd voor om daarover te spreken, zodat het ook voor leerlingen duidelijk is van die verschillen zijn er en dat accepteren we. Of we hebben er juist één lijn in, wat scholen altijd de doorgaande lijn noemen of de standaard of de kwaliteitsaanpak of iets dergelijks. Ja, dan kalibreer je continu op van wat je samen eigenlijk mooi onderwijs vindt. En dat bied je als het ware dan aan de leerlingen aan.
Ja. We hoorden het woord mooi. Hè? Jij zei het eerder ook al, Simon, mooi. Ik moet het ook denken aan mooi. Wat ik mooi vind aan hoe jij nu vertelt, is de laatste paar minuten, is dat je begon inderdaad met brede vorming. Hè? Die docent die goed gevormd is en dan samenwerkt met elkaar. Dat is een taalveld dat ik bij je hoor. En tegelijkertijd hoor ik ook een taalveld dat ik eerst associeerde bij Stichting Leerkracht, namelijk van lean en mean. Hè. Dat gaat heel erg effectief regelen, verbeterbord.
Ja.
Hoort dat voor jou beide erbij? Of ben jij dat alleen? Of is dit ook de filosofie van Stichting Leerkracht?
Nee, maar dit is het leuke van of waarom ik leerkracht zo leuk vind. En inderdaad, ik denk ook wel een van de misvattingen. Mijn ex-collega bij Leerkracht, Chris Royakkers, die noemde altijd leerkracht rood en blauw. Ze heeft trouwens een ontzettend leuk boek geschreven, dat wil ik even pluggen hier. De voldoende filosofie, laat je niet gek maken, is ook misschien leuk voor de podcast een keertje. Maar zij zei altijd rood en blauw. En blauw is inderdaad de kant van lean en de verspilling uit organisaties weghalen. Elke organisatie heeft verspilling, zo noemen we dat in lean. Maar waarom willen we dat? Waarom? Omdat we tijd willen om
terug naar de kern.
Om die dialoog eigenlijk te voeren. Dus het is helemaal geen doel op zich. En het rode, dat is het gevoel en dat is het hart. En dan heb je de handen en dat is het doen. Want kijk, wij zijn ook van soms wordt er alleen maar gepraat en er wordt een plan geschreven en nog een plan.
Weer een visiedag.
Weer een visiedag. Maar oké, laten we het gewoon proberen in de praktijk. En dan gaan we aan de slag. Gaan we aan de slag met elkaar. Maar dat is dus juist vanuit dat gevoel en vanuit die brede vorming. Ik heb dat eigenlijk ook opgepikt uit een van mijn inspiratiebronnen, want daar vraag jij altijd naar in de podcast, daar heb ik over nagedacht. Dat is Martha Nussbaum en dat is een Amerikaanse filosoof en een rechtsfilosoof. En ik las het boek De Breekbaarheid van het Goede van haar. En zij schrijft dan hoe zij lesgeeft op de universiteit in het Amerikaanse recht. En dan denk je van dan zal ze wel allemaal die droge boeken bij zich hebben en doorworstelen met al die wetteksten en artikelen. Maar dat doet ze ook. Maar ze ging vooral veel romans lezen. En het was één groot pleidooi voor de literatuur met de studenten. En vervolgens ging ze dan in gesprek over van wat is nou aan de hand met deze persoon? En hoe kan deze persoon nou tot zijn daden zijn gekomen? En moet dat meewegen in een oordeel of is de wet neutraal? En dat was een compleet andere manier van praten en denken voor mij. En lean en mean zou gewoon alleen maar effectiviteit zijn. Dus alleen maar de wettekst. En leerkracht, dus ook het rooien erbij is. Nee, ook het hart, de literatuur. En ja, tuurlijk. En we hebben ook kaders en regels, die zijn er ook.
Een tweeslag die dan bij mij weer komt, doelen en bedoeling. Hè? Dus de bedoeling is wat vager, maar dat is wel het gevoel van waar doen we het nou echt voor?
Ja.
En doelen zijn van, en dan gaan we het ook concretiseren. Dan gaan we het ook doen.
Precies, ja.
Over bronnen gesproken, jij noemde milieu onder andere, Simon. Maar je mag ook andere bronnen noemen. Je broer is al zo effectief dat hij de vraag al zelf beantwoordt. Hè? Wat is je inspiratiebron?
Nee, ik loop nu alweer voor. Zo mooi.
Heb jij ook, omdat de luisteraar jullie natuurlijk als persoon ook wat beter leert kennen.
Ja, kijk, die die auteurs die je noemt, het werk van Gert Biesta en van Philippe Merieux, die zijn voor mij nog steeds vaste inspiratiebronnen. Omdat zij mij taal geven voor wat je als leraar aan het doen bent. Dus ik heb echt het gevoel gehad, af en toe in de klas, of als ik met studenten of leerlingen was, dat ik denk, ja, wat sta ik hier nu echt te doen? En dat het ook niet altijd zinvol was of betekenisvol voor mij en ook niet voor die leerlingen of studenten. En dan helpt het om auteurs te vinden die woorden weten te geven op een hele eloquente manier aan dat proces wat je aan het doen bent. En dan zijn die begrippen die daarbij horen soms wat filosofisch technisch. Bijvoorbeeld als het gaat over de bedoeling en de doeldomeinen van Gert. Ik denk niet dat er in de gemiddelde lerarenkamer ooit zo gesproken zal worden. En tegelijkertijd weet iedere leraar uit eigen ervaring dat als je een kind tegenkomt die je ooit hebt lesgegeven of een student die je bij een reunie ontmoet en je gaat praten over hey, hoe was die tijd voor je, wat was er nou eigenlijk belangrijk, dan gaat het altijd verder dan alleen kwalificatie. En het gaat ook altijd verder dan alleen socialisatie. Het gaat ook altijd over namelijk ja, wie ben je eigenlijk geworden in die tijd en hoe ben je jezelf tegengekomen in die tijd en hoe was dat voor je. En
juist... we moeten het hier even over het lied van Taco hebben.
Niet van Taco.
Ja, want omdat jij zegt van bij die reunie, dan je onthoudt nooit alleen maar inderdaad les 5, week 3. En Taco zong een lied van tevoren.
Ja, is wel grappig en leuk dat je het zegt. En dan gaan we het toch maar even doen. Ik kan ooit nog herinneren, heel veel dingen kan ik niet meer herinneren van. Weet jij wat jij in 3 Atheneum, in mijn geval, of als je 4 MAVO hebt gedaan, wat je in je wiskundeboek hebt gedaan? En die termen. Maar er was een docent biologie die leerde een liedje. Dat was de citroencyclus. En die gaat ongeveer zo.
Een
dehydrogenase pakt hem bij zijn CO2 en decorpeert hem tot acetyl-CoA. Het is wel zo, beste luisteraar, dat ik deze zin eruit plop, zoals je hoort. Maar ik zou niet weten wat decorpeeren is. Ik weet ook niet meer wat acetyl-CoA is, maar ik kan het nog wel herinneren.
Ja, goed. Ja. Toch mooi.
Dat was Biesta bij jou. Ja, dus waar je het net even kort over had, ik denk dat vele mensen dat ook wel even weten. Merieux is wat minder bekend. Wat is inspirerend voor jou of verhelderend van zijn denken over onderwijs?
Nou, ik weet nog dat ik via het werk van Gert op Merieux stuitte, want Gert gebruikt hem vaak. En ik las een boek, omdat ik ook Frans heb gestudeerd, is dat voor mij toegankelijk. En dat was zo'n raar boek, want het begon met het centraal stellen van een aantal mythen. Een beetje zoals Jelle net vertelde over Martha Nussbaum.
Dat is de Frankenstein.
Dus Frankenstein is het tweede boek wat in Nederland vertaald is door Wouter Pols. En dat is natuurlijk ook een heel beroemd verhaal waarin je nagaat over hoe kan je dat idee van Frankenstein en het monster, hoe kan je dat eigenlijk gebruiken om beter begrip te ontwikkelen over wat je aan het doen bent als je aan het...
Maar dat was dat boek ook?
Nee. Ik las een ander boek. Het boek wat ik ook heb vertaald. Okay. De plicht om weerstand te bieden. En daarin gebruikte hij in eerste instantie mythologische verhalen uit de Griekse oudheid. Over Socrates met name bijvoorbeeld. En hij wil daarmee eigenlijk verduidelijken dat die mythe... Ja, wie gebruikt er nu nog mythe om uit te leggen wat we aan het doen zijn in het onderwijs? Ja. Het moet toch wetenschappelijk gebaseerd zijn bijvoorbeeld? Ja. En daarom vond ik het toen de tijd, en we hebben het nu over 2016, al heel inspirerend. En ook dat boek over Frankenstein, dat is wat recenter uitgekomen. Ja, dat doet eigenlijk hetzelfde met allerlei populaire sprookjes, verhalen. En het helpt echt.
Ja. Nou ja, kijk, bij Frankenstein kan ik me dus nog herinneren, want die heb ik onlangs gelezen. Want René Knijber van Prometheus, heet volgens mij zijn... Froneses is zijn uitgeverijnaam. Die zet regelmatig pdf's online van boeken. En deze, beste luisteraar, dit boek Frankenstein staat nu als pdf beschikbaar op de website. Dus je kunt hem ook gewoon lezen in het Nederlands. En dus ik kan me dat beeld nog herinneren van Frankenstein, althans hoe hij dat gebruikt. Daarmee legt hij eigenlijk heel goed subjectificatie uit. Want de mythe van Frankenstein wordt uitgelegd dat uiteindelijk dokter Frankenstein een nieuw wezen maakt. Dat dan later als een monster gezien wordt. Maar dat blijkt dat je dat niet zomaar kan maken en produceren, een mens. Want dat monster blijkt eerst goed te zijn. Maar omdat hij niet begeleid werd in de wereld, omdat hij geen pedagoge, geen opvoeder had, werd hij niet... wegwijzen geheten. Dus daar heb ik er ontzettend van geleerd. Van hey, dat is een mooie metafoor, een gedachte. Om te begrijpen van ja, hoe kijk je eigenlijk pedagogisch naar onderwijs? Ja, leraren in dit geval zijn nodig als volwassenen om de nieuwe mens te verwelkomen in de wereld en een stapje verder te helpen en het uiteindelijk zelf te laten doen. En dus daar heb ik Frankenstein. Welke mythe, welk beeld kun jij uit dat eerste boek nog herinneren van wat jou dan zo geholpen heeft?
Ook een beetje aansluitend op dit idee is dat in mijn religieuze werk hij die beelden altijd koppelt aan een uitleg. En die uitleg die doet hij dan vaak aan de hand van twee tegenovergestelde begrippen. En in dit geval heeft hij het dan vaak over vatbaarheid voor opvoeding en vrijheid aan de andere kant. En dat idee dat je als docent aan de ene kant ben je ingenesteld in een structuur waarin je van alles moet en ben je eigenlijk dus bezig met onvrijheid, want je moet cijfers geven, je moet via een bepaalde manier...
Je wordt opgevoed, hè?
Et cetera. En aan de andere kant weet je ook dat er die vrijheid, die is er ook ergens in potentie altijd. En dus dat haalde ik ook heel erg uit zijn werk. En ik vind ook dat idee van vrijheid, daar moeten we meer over hebben. Met hoe geven we leerlingen de gelegenheid om vrij te worden? Ja. Want ze moeten naar school en tegelijkertijd worden het vrije wezens. Zijn het vrije wezens. Dus dat is altijd een heel ingewikkelde paradox. En die kom je niet heel vaak tegen in de literatuur. En ja, auteurs als Bista en Mergieu en anderen, ja, die kunnen dat heel goed onder woorden brengen. Wat we daarmee zouden kunnen doen.
Ja. Gooi ik er ook een bron van mij bij. Dat is Jan Marschalijn. Als je zegt, wat is eigenlijk onderwijs? Als je dat heel kort zegt, dan zegt hij, dat is meedelen van wereld. Het is, je laat kinderen uiteindelijk meedelen. Maar er zit ook die dubbelheid in van, ja, maar als leraar ben je dus ook aan het mededelen. Maar het gaat uiteindelijk om de wereld. Meedelen van wereld. Dan hebben we drie bronnen. En we gaan al een beetje die pedagogische kant uit, want dat vind ik altijd zelf altijd interessant. We hebben natuurlijk heel veel onderwijskundige kennis van onderwijs. Jelle, jouw woorden klinken ook heel pedagogisch. Hoe zie jij pedagogiek in de context van onderwijs? Ook leerkracht werkt heel erg natuurlijk aan het vakmanschap. Maar wat is dat vakmanschap dan precies en wat is daar dan pedagogisch aan voor jou?
Ja, niet om flauw te doen, maar dan zou je me toch eerst moeten vertellen van wat voor jou de definitie van pedagogisch is.
Alles wat we doen in het lesgeven van de klas, wat we eigenlijk Simon mee begonnen, dus de vakmanschap is lesgeven in de klas, maar dat is gevat in het idee dat wij leraren met elkaar het gesprek van de generaties voortzetten. Dat is voor mij pedagogiek. Pedagogiek, om het met iemand te zeggen, is niet alleen kindgericht. Hè, dus dat je zegt, het gaat alleen maar wat vaak gedacht wordt, de pedagogiek gaat over, moeten bij het kind zijn. Nee, het is hoe brengen wij met elkaar het kind contact met de wereld.
Ja.
En kan die daar uiteindelijk vrij mee omgaan?
Ja, kijk, voor mij is het een beetje dubbel aan de ene kant met betrekking tot dit onderwerp om eerlijk te zijn. Want aan de ene kant ben ik ook heel erg geïnspireerd door, ook via Simon natuurlijk. Dus bijvoorbeeld door Hannah Arendt. En zij heeft ook die uitspraak van we dragen onze cultuur over, zodat we leerlingen kunnen voorbereiden op het vernieuwen van de wereld. Ja. Dat is wat we aan het doen zijn. Met dus ook al het oog op de volgende generatie. En dan dat haalde ik dan uit een van die prachtige boeken van Jo Berding. Ik ben ook een mens, heet het volgens mij. Dus dat is volgens mij ook de pedagogische opdracht die we hebben. Dat we kinderen voorbereiden op het vernieuwen van de wereld. En dat we onze cultuur en opvattingen overdragen. Maar dat we ze niet in beton gieten. Maar dat we kinderen ook uitnodigen om deel te nemen aan dat gesprek. En dat naarmate ze ouder worden dat ook mede verder vorm te geven. En mijn ongemak zit altijd een beetje in van, ja, dan weten we dat en dan, of zo.
Ja.
Ik vind het dan moeilijk om te duiden van, wat kan ik...
Nou, is een goede vraag.
Wat kan ik er dan verder mee, weet je wel? Hoe geeft het me, zo'n uitspraak als van Hannah Arendt, ja, dat geeft mij richting en dat geeft mij voeding. Want dan denk ik van, ja, oké, dat is wat...
Daar doen we het voor?
Nee, ja, dat is wat we aan het doen zijn in het onderwijs. Maar soms wordt het ook, nou, daar heb ik het ook wel met Simon, dan wordt het zo geabstraheerd. Weet je wel, om het dan helemaal plat te slaan in kwalificatie en basisvaardigheden, dat is, of toetsresultaten, dat is dan weer een complete andere kant van het spectrum. Maar daartussen, daar zit wel eens de vraag of zo, of het ongemak.
Nou ja, misschien kunnen we proberen die beelden op te roepen. Dan geef ik een voorzet. Want het zit hem volgens mij ook op het vlak van de bedoeling en de doen. Hè. Pedagogiek zit meer bij de bedoeling van het onderwijs. Maar dat kan dan te filosofisch worden, zoals je zegt. Te groots. En de doelen kunnen dan, als je dat alleen hebt, kunnen te strak en te lean worden.
Precies, ja.
En dan wordt het opeens, in mijn context was het VO. Dan gaat het inderdaad, hoe kan ik goed lesgeven? En dan kon ik heel goed EDI toepassen. En that's it, weet je wel. Een ander beeld, namelijk voor mij is, als ik hierop doordenk, ik denk aan concrete leraren die ik dan voor me zie. En wat ik ze zie doen. En leraren die in het op het moment dat zij uitleg geven, ik heb nu bijvoorbeeld een wiskundeleraar van mijn oude, een oud collega van mij in gedachten, Piet Roos, echt een fantastische. Ik denk dat hij nu net met pensioen zal zijn. Is later nog natuurkunde gaan studeren om ook natuurkundeleraar te worden. Was zichzelf altijd aan het verbeteren, maar zijn manier van lesgeven, daar zag ik in dat hij zowel dus bezig was met die stof en dat hij daar ook zelf altijd mee bezig was. Intrinsiek en tegelijkertijd kende hij alle kinderen en bracht hij de kinderen erbij en liet die kinderen met die stof bezig gaan. Ik zie hem die dat doen. Ik weet ook dat hij een boekje had waar hij altijd kleine dingen over leerlingen inschreef. Het was ook, ik denk dat er nog steeds, het is ook een man die in de gemeentetuin voor zijn huis ook gewoon als de bloemetjes het niet goed doen, daar nieuwe bloemetjes plant. Hebben jullie ook zulke soort beelden van mensen die je ziet, waardoor het misschien concreet wordt van zo kan pedagogiek er dan uitzien?
Ja, nee, ik ben ook benieuwd wat Simon erover
zegt. Als het gaat over inspirerende collega's en voorbeelden, dan heb ik ook veel geleerd van Iris Driessen. Zij is nog steeds docent in Nederlands op het Imperial Lyceum. En zij had een hele andere benadering van de leerlingen dan ik. In de zin van dat ik met een hoofd vol boeken zo'n school binnenkwam en dat heel erg de neiging had om dat uit te storten over die kinderen, wijze van spreken.
Heb je nog niet gezegd, je bent natuurlijk docent filosofie en levensbeschouwing geweest. Misschien heb je nog andere vakken gegeven. Grote denkers, hè?
Ja, en Franse les.
Ja.
Maar Iris, daar heb ik ontzettend veel van geleerd, omdat zij als pedagoge te midden van de kinderen stond en samen met de kinderen optrok en kinderen heel veel vrijheid en verantwoordelijkheid kon geven. Niet alleen in de lescontext, maar ook juist daarbuiten als het ging over het organiseren van schoolfeesten of dat soort zaken. En dan zag ik ontzettend hoe zij die kinderen daarin eigenlijk liet oefenen met vrijheid en volwassen worden. En dat deed ze op zo'n prachtige manier. En dat is ook echt zo'n beeld van een leraar als het gaat over wat is dan pedagogiek. Ja, dan is zij voor mij iemand waarbij ik heel veel heb geleerd.
Schiet jij ook wat te binnen van een voorbeeldleraar of een oud collega of misschien jezelf van waar je ziet dat zo ziet pedagogisch vakmanschap er dan uit? Want nu hebben we het over pedagogisch vakmanschap gekoppeld.
Maar heel veel mensen, zowel in scholen als in de mensen waar ik in de afgelopen jaren mee heb mogen werken. Dus om een voorbeeld te geven van de school in Maleisië waar ik werkte, zij heette Roos Warmerdam. En zij gaf les aan de jongste kinderen, groep 1 en 2. En ik had daar zelf altijd wel een beetje opvattingen over van, zo ingewikkeld is dat allemaal niet en het is vooral spelen. Dat klopte van geen kant natuurlijk. En dan ging ik bij haar in de klas zitten, een half uurtje af en toe. En wat zij daar deed met die kinderen op allerlei verschillende niveaus. Dus zowel die kinderen echt zien, maar ook ze met allerlei vormen, talen, ideeën in aanraking brengen. Dat was echt vakmanschap van de bovenste plank. Dus daar was ik zwaar van onder de indruk.
Ja. Er zijn mooie voorbeelden. Hier nog een voorbeeld, de naam weet ik niet, maar dat is van iemand die dat vertelde. Dat is een docent die helaas het onderwijs verlaten heeft. Kunnen we misschien ook nog even hebben van wat nou allemaal tegenwerkt. Of wat er zou moeten gebeuren om datgene waar wij nu voor pleiten om nog meer ruimte te geven, om het positief te zeggen. Maar deze docent, die gaf geen maatschappijleer, maar die was zo in het VO zo met leerlingen bezig dat hij ze echt in leercontexten zet. Of het nou bij de toneel was, of het in de excursies in de stad was. En dat zelfs als je hem dus tegenkomt in de stad en oud-leerlingen, dan zie je aan hoe die leerlingen hem benaderen. Misschien hebben zij wel eerst gezien wat hij dan vrijheid noemde. Dus hij was zelf aanwezig en liet zien van wat zijn vrijheid en verantwoordelijkheid was. En die kinderen hebben dat ook. Dus het zit er, de beelden zijn.
Maar dat vind ik heel mooi, want het zit in mensen. Ik moet ook denken aan de rector van mijn middelbare school. En kijk, ik weet niet achteraf hoe dit allemaal onder het lerarenkorps was natuurlijk. Maar dit was Bert Snater in Alkmaar. En het Willem Blauw college heette dat. En brede scholengemeenschap. En hij gaf zoveel ruimte voor zowel topsport met allerlei. Het was een loodschool.
Ja.
Maar ook voor het schooltoneel, wat tot een soort van professioneel niveau uitgroeide. En allerlei andere experimenten op. En hij gaf daar zoveel ruimte voor. En daar heb ik zelf ook verschrikkelijk veel plezier van gehad. En hij creëerde ruimte. Dat deed hij. Want daarna kwam er een ander rector. En toen werd het een heel ander verhaal.
Dat is ook het verhaal van de man dat ik net vertelde over die maatschappelijke opdracht die hij had. Kunnen we daar eens naar kijken? Want we zien ook in het onderwijs dat het niet lukt om dit in het systeem, in de structuur gestalte te geven. Hè? Dat mensen opgebrand raken omdat ze geen tijd of te weinig tijd, of dat er een nieuwe rector of bestuurder komt die een ander idee heeft, die te veel misschien op de opbrengsten zit. Hoe kijken jullie daar tegenaan? Is er ruimte in het onderwijs? Wat zouden leiders, schoolleiders die luisteren deze podcast, wat kunnen die eraan doen om vakmanschap beter te maken? Of ruimte te geven, kan ik beter zeggen?
Kijk, wat mij betreft zou het dus helpend kunnen zijn om idealen van ambachtelijkheid of van vakmanschap meer voor te schotelen aan individuele docenten. Want als je begint als leraar in opleiding, dan ben je bezig met de beginselen onder de knie krijgen. Dan moet je vlieguren maken. Maar dan komt er daarna wel een fase. Dan ben je begin eraf. Je hebt het enigszins in de vingers. En dan kijk je vooruit.
Ja.
En dan denk je van, wat ga ik allemaal meemaken? Wat ga ik allemaal doen? En dat is wel verschillend per persoon, maar laat ik het bij mezelf houden. Ik had niet daar het idee van, ik wil eigenlijk alleen maar in deze klascontext me gaan ontwikkelen de komende decennia.
Mm-hmm.
Ik wil ook meer meemaken. En daar zijn natuurlijk allerlei initiatieven in Nederland, onder andere van Marco Snoek en het beroepsbeeld van de leraar en allerlei verschillende routes. Ja. En baden.
Teacher leadership.
Ja, et cetera. Dus daar zijn wel beelden over, maar op een of andere manier lijkt het zo te zijn, in ieder geval in mijn beleving, dat die niet helemaal het hart raken van de gemiddelde leraar.
Ja.
Dat wij die zo noemen als teacher leadership of daar zit nog iets. En,
dus ook gedeeld leiderschap, wat je natuurlijk met Ben van der Hils meer hebt.
Maar ik denk... Ja, ik denk
nou, Ben is al meer de organisatiestructuur. Is een andere inrichting. Dus ik denk
misschien kun je daar zoiets over vertellen.
Individueel niveau, inderdaad.
Maar ik heb het dus meer over die noemers van teacher leadership. Ja. En gedeeld leiderschap is dat dan ook wel hoe je als leraar dan op een andere manier verantwoordelijkheid kan nemen voor wat er allemaal in een school gebeurt en plaatsvindt. En dan denk ik dat die beelden op een of andere manier nog niet het hart van de leraren hebben weten te raken. Terwijl er wel een behoefte bestaat onder leraren om op een brede manier actief te zijn in een school.
En het beeld dat dan Jasper en Jacqueline vertelden, of Jacqueline beschrijft in haar boek en of in de podcast vertelde, heb je daar wat mee?
Ja, kijk, dat sluit er natuurlijk heel erg mee bij aan. Op het moment dat je die kennisinfrastructuur gaat herinrichten en je als docent vanuit dat vakmanschap ook op een andere manier met onderzoek om kan leren gaan, dus ook dat die onderzoeksidentiteit onderdeel kan zijn van jouw leraar zijn, dan wordt dat volgens mij een verrijking.
Ja, wat het beeld van Jelle, balkon en dansen, vind ik eigenlijk wel mooi. Dat zou je hier kunnen plakken van de onderzoekers zitten op het balkon en de leraars aan het dansen. En als we dat aan elkaar kunnen koppelen en dan staat dat een reëel carrièreperspectief van een leraar is, dat je zowel danser als op het balkon zit. Dat beeld herken je.
Ja, heel erg. Kijk, en er is natuurlijk al decennia lang nagedacht over hoe kan je afstand tussen onderzoekers en docenten overbruggen. Hè? Maar de vraag is of die metafoor zo gelukkig gekozen is, wat mij betreft. Want het liefst sta je allemaal samen op de dansvloer.
Ja precies. Ja. Dus wees voorzichtig met je taal, want hoe je het al zegt, dan structureer je het al voor. Jij noemde net al Ben van der Hilst. Dat is een poging binnen de, althans ik noemde hem, maar jij reageerde erop, dat Ben van der Hilst geeft een structuur, een organisatiestructuur.
Ja.
Kun je daar even iets over uitleggen? Ik noem het zo, maar dan weet de luisteraar ook wat Ben doet.
Ja, dus hij noemt dat de TAO, volgens mij, dus de teamgecentreerde arbeidsorganisatie. En hij zegt eigenlijk van de manier waarop we scholen hebben ingericht, die klopt niet. Nee. Die klopt niet meer. Dus we zouden veel meer, dus eigenlijk ook grotendeels de werkwijze die wij voorstaan, maar dat heeft in het PO heeft dat minder implicaties dan in het voortgezet onderwijs bijvoorbeeld. Daar is een veel grotere omslag. En eigenlijk is het verhaal daarvan, laten we in kleine hechte teams onderwijs gaan maken. En die teams ook maximale verantwoordelijkheid en vrijheid geven om dat onderwijs zo in te richten dat de leerlingen er maximaal van kunnen profiteren. En dan hebben die teams vervolgens ook een werkwijze nodig om dat gewoon op een plezierige en op een effectieve wijze te kunnen doen.
En zie je dan daar ook dat daar het vakmanschap van de leraar een ruimte krijgt, of gestimuleerd wordt of aangeraakt wordt?
Nee, absoluut. Absoluut. Dus op alle niveaus. Dus kijk, ik sprak een schoolleider een paar maanden geleden, Bas van Nooijen heet hij. En hij ging op een school in Zuid-Holland werken, in Alphen aan de Rijn. En hij kwam van een andere school. En de school waar hij terecht kwam, die werkte al een paar jaar met leerkracht. En ik sprak hem toevallig in het kader van basisvaardigheden ergens anders. Maar ik vroeg aan hem, ik zeg, hoe was dat voor jou om daar terecht te komen? Hij zegt, ik wist niet wat ik meemaakte.
De leraar deed het zelf al.
Ja, er was zoveel eigenaarschap. En dat betekent ook dat hij, want omdat die leraren zich echt verantwoordelijk voelden voor het maken van het onderwijs, gewoon in hun team. En dat betekende niet dat hij niets meer te doen had. Alleen wat hij te doen had, was iets anders. Maar dat is een van de elementen die we dus echt, ik denk de komende 5 tot 7 jaar, zijn echt belangrijk om het onderwijs nieuw elan te geven. Ja. En ik denk dat er een aantal hele positieve ontwikkelingen zijn. Dus leerkracht, het verhaal van Jacqueline. Het bredere perspectief van ontwikkelkracht.
Ga ik volgend jaar in de podcast, ga ik er ook een podcast over maken. Ja.
Super, weet je wel. Dus daar het verhaal van expertleraren om ook leraren te boeien en te binden die na 10 jaar lesgeven misschien een tijdje zoiets hebben van ik wil nu 5 jaar iets anders doen of ik wil nu 10 jaar iets anders doen. En daarna ga ik weer volledig lesgeven, maar vooral de kern veranderen. Want dat vind ik wel heel mooi aan wat Simon ook zegt. Van, kijk, we zoeken allemaal naar die oplossing, maar het raakt het hart niet van de leraar. En zolang het hart van de leraar niet raakt, ja, dan gaat het never nooit lukken. Want het gaat uiteindelijk om de leraar.
Wel een goeie. Ja. Ook iets volgens mij van Marcelijn, maar het kan ook van een ander zijn. Het object van de pedagoog, de leraar-pedagoog, is niet de leerling, stelt hij dan, maar is de leraar zelf.
Oh ja, ja.
En, dus dat, en daar zit ook dus het idee van dat je ook je, inderdaad, hoe sta jij in de wereld en wat je meeneemt en welke keuzes je in je lessen maakt en in je curriculum. Jij had het net over teacher leaders, dat is toch niet aan. We hebben het je broer noemde een aantal ontwikkelingen net. Onder andere dus die structuren om in teams te gaan werken. Hoe voelt dat voor jou? Is dat...
Ja, kijk, ik denk dat de verschuiving van het denken van onderwijsprestaties als team aangelegenheid. Dat heel welkom is en dat er vanuit dat kader ook meer ruimte gaat ontstaan voor expertleraren. En dus ik zie dat vooral daaraan verbonden. Dus Dat klinkt wel alsof er nieuw elan mogelijk is, want het is zowel urgent als noodzakelijk dat er komt natuurlijk. Ja.
Ik denk zelf ook dat het inderdaad het begrip taal is hier zo van belang. Hè? Want dat zijn we deze podcast ook met elkaar al tegengekomen. Sommige woorden horen meer in een context van organiseren. Jij zei het letterlijk al, Jelle. Ja, dan hebben we het over Ben van Nils, dat is een organisatiestructuur. En leraren denken natuurlijk, die zijn in een ander taalveld grootgebracht. Hopelijk ook wat meer, ook een pedagogisch taalveld. Nou, dat is ook weer terug aan het komen. En daar zit denk ik het punt van. Een leraar maak je niet warm met organisatorische termen en managementtermen. Maar als je het management, dat hoor ik een beetje in jouw verhaal, Jelle, zo inricht, dat diegenen die dat inrichten, die woorden niet gebruiken, maar wel ruimte maken voor de leraar om met elkaar aan de slag te gaan, dat je dan heel eind kunt komen. Dat je dus verschillende talen eigenlijk moet spreken en ruimte moet geven voor verschillende talen in de school.
Ja, en ik denk wel dat het zo is dat als je kijkt naar die talen, dat het ook wel de taak van de leraar zelf is om zich enigszins te bekwamen in de taal van de organisatie waar hij in werkt. Ja. Het is best wel.
Dus de uitdaging voor de leraar is ook wel. Jij pleit niet voor teruggaan van die leerkracht die alleen maar in zijn eigen bubbel zit, bij wijze van spreken.
Nee. Ik vind het ook horen bij een professional, bij een ambachtsman, dat hij enigszins inzicht heeft in wat voor organisatie werk ik, hoe is dat georganiseerd. Kan ik daar misschien op een positieve manier aan bijdragen? Niet dat iedere leraar organisatiedeskundige moet worden, dat helemaal niet. Maar je moet wel enigszins als professional daarin mee kunnen, vind ik. Ja.
Hoe denk jij daarover?
Ja, wij zeggen vaak tegen scholen die dan, die hebben we dan 2 jaar begeleid of soms 3 jaar als het hele grote organisaties zijn. En dan proberen wij eigenlijk een gedachte te ontwikkelen van werken in de organisatie en werken aan de organisatie. En wij zijn heel erg grootgebracht met het idee van je hebt de verschillende lagen daartussen en de ene laag bepaalt dit en de andere bepaalt de laag dat. En ik ben de uitvoerder, dus ik werk in de organisatie. En wat wij eigenlijk zeggen, wat er ook mogelijk is dat je werkt in de organisatie, daar kan je in verbeteren. Dus bijvoorbeeld, we willen het taalonderwijs verbeteren. Dat gaan we in de organisatie doen. Maar wat wij ook kunnen doen is werken aan de organisatie. Dus wij kunnen ook zelf flexibel zijn in.
Wij zijn de organisatie.
Wij zijn de organisatie. En daar een soort van taal voor ontwikkelen. En ook een soort besef van dat kan. En dat betekent helemaal niet dat het elk jaar allemaal anders moet. Maar dat is een van onze andere credo's. Dus elke dag samen een beetje beter. Dus we geloven in kleine stapjes. En als je dat maar lang genoeg doet, dan blijf je samenwerken aan de plek die uiteindelijk fijn is voor iedereen. Voor de schoolleider, voor de leraren en bovenal voor de leerlingen.
Mooi. Ik noem het woord mooi. We gaan naar een afronding ook. En misschien dat ik dan die vraag bij jullie nu in het midden leg. En nog een laatste vraag daar aan mijn koppel zo. Mijn eerste vraag in het midden leg. Wat is voor jullie persoonlijk mooi onderwijs?
Mooi onderwijs is voor mij overrompelend onderwijs. Waarbij je van tevoren niet had kunnen weten dat je het zo zou meemaken. Dus dat je echt een poëtische ervaring of iets waarvan je echt thuis komt en aan je ouders of aan mevrouw kan vertellen, dit is wat er vandaag gebeurde. Dat is mooi onderwijs voor mij.
Jij?
Ja, ik ben een beetje bang dat ik een te groot ideaalbeeld dan ga schetsen. Dus voor mij is mooi onderwijs wat de leerlingen bereikt. Dus waar heel goed over na is gedacht van tevoren door de docent, door de vakmanschap en wat ook daadwerkelijk de leerlingen bereikt en effect heeft op de leerling.
Ja. Vind ik ook mooi trouwens.
Ja. Ja. Dat vind je ook mooi, ook gelukkig. Ja.
Dat is mooi.
Maar dan hebben we een beetje zeg maar een hoog ideaal, zeg maar het filosofische ideaal.
Daar moet ik denken aan het woord transfer. De luisteraar zal het misschien herinneren van de colleges leerpsychologie, dat je leert van wat is nou de leertransfer? En dan heb je de discussie, moet je dat via algemene vaardigheden, algemene kennis of via vakvaardigheden en vakkennis? Dan zitten we in onderwijskundige taal. Maar in het boek van Frankenstein van Milieu heb ik ook weer, die gebruikt ook het woord, althans de vertalingen, het woord transfer, maar pakt hem in de andere kant. En die pakt precies op de kant waar jij nu zegt. Hè? Dus elke leraar, het gaat niet zozeer om de transfer van deze les. Van hebben we, zeg nu het doel en dat hebben ze aan het eind van de les, kunnen ze dat reproduceren. Dat is ook wel eens behandig hoor. Maar dat uiteindelijk de transfer is, dat je als leraar en als schoolleider, iedereen in die gemeenschap van die school, in je achterhoofd blijft houden continu bij alles wat we doen. Wat gaat die leerling ermee doen? En dat is inderdaad niet te controleren. Maar dat je dat wel, en jij noemt het poëzie. Inderdaad, dat is iets ongrijpbaars wat er dan gebeurt.
Ja, en dat is ook het mooie natuurlijk. Want kijk, op het moment dat voorspelbaar zou zijn, dat zou natuurlijk verschrikkelijk saai worden. Dan zouden we gewoon Elon Musk en zijn robots bellen. En dan zouden we allemaal robotleraren hebben die dat gewoon doen. Maar juist in die onvoorspelbaarheid zit ook het. En dat continue slijpen van lukt dat, daar zit ook het vakmanschap van de leraar.
En als schoolleider dat toestaan, schiet mij nou een anekdote te binnen van iemand die nu inmiddels met pensioen is. Ik zal zijn naam niet noemen, maar ik kan wel de anekdote wel noemen. Die in zijn eerste school volgens mij, waar die schoolleider werd, kreeg hij dossier mee van de vorige. En daar had hij al meegekregen van die leraar, dat is een lastige. Dat was ook wel zo, dat was in een VO-school. Dat was ook zo. Aan de ene kant was dat zo, want dat was zo'n leraar die de randjes opzocht van alles in die school, qua organisatie betreft. En hij was al bezig om in zijn gedachten van daar moet ik wat mee. Totdat hij aan zijn avondmaaltijd met zijn dochters zat, die op diezelfde school zaten. En die kwamen met verhalen van lessen van die leraar. En toen is die schoolleider uiteindelijk in de les van die leraar gaan kijken en heeft dus ook beleefd wat daar dus gebeurde. Dat het dus ergens een eigenwijze drol was bij wijze van spreken, maar tegelijkertijd iemand die dus magic in die klas deed. Toen is die schoolleider ook na afloop van die les naar hem toegegaan en zegt, heeft hij eerlijk opgebiecht van, ik kwam met het beeld in de ogen van, this is a real pain in the ass, wat dan ook. Ik zeg, maar daar wil ik me voor mijn eigen vooroordeel wil ik nu jou mijn excuses aanbieden. Dat is wel een mooie persoonlijke ervaring van zo iemand.
Ja, nee, zeker. Zeker. En ook dat schoolleiders meer in de klassen moeten kijken.
Dat is waar. Nou ja, dat zou mijn laatste vraag zijn. Want ik zei, ik heb er twee. Dus één hebben we net gehad. De andere vraag aan jullie is, wat wil je nou nog tegen de zomervakantie, aan het eind van een schooljaar, nog aan je collega, leraren, schoolleiders, wie je ook voor ogen hebt, wat wil je nog meegeven?
Allereerst focus. Dus er is soms op schoolniveau te veel ambitie.
We willen te veel.
Ja, dat weet je. En dan gaat het niet af of dan doe je het half. Het is niet fijn. Dus, en doe dat vooral samen. Dus wij, Wij creëren een cultuur waarin iedereen meedoet. Je kan geen verbetercultuur eigenlijk creëren. En dan zeggen van oké, we doen alleen de 10, 20 leraren die al heel goed zijn. En dan vertellen zij wel aan ons wat we moeten doen. Dus nee, iedereen heeft een stem en iedereen heeft fantastische ideeën. En dat vind ik heel mooi aan dat voorbeeld wat jij ook gaf van die schoolleider. Laten we ook blijven werken aan een cultuur van lef en vertrouwen. Dus vertrouwen in elkaar, en dat is work in progress. Dus dat moet je elke keer weer opnieuw bouwen. En ook het lef om ons daarover uit te spreken. Als we twijfelen of als we denken van hoe zit dit precies. Want dat hoor ik ook in het voorbeeld van de schoolleider. Die schoolleider had eigenlijk helemaal geen accuraat beeld. En hij was ook niet, ja, hij was misschien niet helemaal goed op de hoogte. Maar hij heeft zijn oordeel opgeschort en hij is gaan kijken. En vervolgens is het gesprek aangegaan over van wat is hier nou echt aan de hand. En ik denk dat... Als we dat doen in het onderwijs, dat we dan ook samen... Dat is niet altijd gemakkelijk, maar dan komen we samen echt verder.
Simon?
Ja, wat ik zou willen meegeven is het belang van het delen van ervaringen die je als docent raken in je werk. Dat gebeurt op sommige scholen al heel goed, maar als docent heb ik het zelf ervaren dat mijn onderwijs vaak mislukt. Of het lesgeven heeft in ieder geval niet de uitwerking die ik ermee voor ogen had. En soms... misschien wel ondanks jezelf lukt het toch. En in een schooljaar kunnen dat een handjevol momenten zijn uiteindelijk. Voor mij in ieder geval, waardoor ik echt geraakt ben. Waar ik echt energie van krijg. En die momenten samen delen met elkaar en bespreken. Ja, dat is voor mij een van de meest krachtige manieren om werkplezier en vakmanschap te bedrijven.
Dit was Onderwijsleider met Hart en Ziel met de broers Simon en Jelle Verwer, met wie ik dieper inging op de thema's vakmanschap en pedagogisch denken over onderwijs. Vakmanschap is voor Simon allereerst het ambacht van mooie lessen maken en geven. Daarnaast gaat het over kunnen handelen en reflecteren tegelijkertijd. Situationeel bewustzijn of situationeel leraarschap noemt hij dat. Voor Jelle bestaat vakmanschap allereerst uit breed gevormd zijn als leraar in de lerarenopleiding en vervolgens continu willen verbeteren. Individueel, maar juist ook met je team. Dit is ook de visie van Stichting Leerkracht, waar hij directeur van is. Vervolgens spraken we over onderwijs vanuit pedagogisch perspectief. Simon leert veel van het denken van Gert Bista over subjectificatie en van Philippe Mérieux over de paradox tussen opvoedbaarheid en vrijheid. Jelle denkt hier meer in de geesteswetenschappelijke lijn van filosofen als Martha Nussbaum en Hannah Arendt. Andere pedagogen die voorbij kwamen zijn Jo Berding, Wouter Pols en Jan Marschelijn. Aanvullend op deze grote denkers brachten we met elkaar ook onderwijspedagogische vakmensen in beeld, zoals Piet Roos, Iris Driessen, Roos Warmerdam en Bert Snater. De vraag naar mooi onderwijs kwam via Simon ook op tafel. Voor Simon is dat onvoorspelbaar onderwijs dat de lesplanning onderbreekt en poëtisch van aard is. Jelle heeft dan brede vorming voor ogen, voorbij het smalle idee van toetsresultaten en basisvakken en waarin voor hem ook de literatuur en de geesteswetenschappen een plek hebben. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door ATTC, schoolleidersopleiding in Hilversum en de Vallei van het Goede Leven. Mijn naam is Taco Visser en mijn motto is lesgeven en leiding geven. Met liefde.
Onderwijsmensen zijn vaak bevlogen en betrokken mensen, maar hebben soms ook tijd nodig om zich weer opnieuw op te laden. Dan ben je aan het goede adres in de Vallei van het Goede Leven, in de Lage Vogezen. Waar haal jij je energie vandaan? Doe je dat door lekker voor jezelf een boek te lezen? Hou je van koken, wandelen, fietsen, creatief bezig zijn? Het is allemaal mogelijk in de Vallei van het Goede Leven.
Ook leuk misschien om te weten is dat er een fietsroute is die vanuit Nederland naar de Middellandse Zee gaat. Waarbij wij ook echt opgenomen zijn als pleisterplek onderweg.
Le Val de la Bonne Vie. Een oase van rust voor onze drukke tijdgenoten. Verblijven, ontspannen, inspiratie opdoen, je balans terugvinden. Deze eeuwenoude plek in de Lage Vogezen ademt rust en geschiedenis. Ervaar het zelf. Ik ben Amarentia.
En ik heet Mark.
De Vallei van het Goede Leven.nl. Ik wens jou een plek waar je gewoon lekker jezelf kunt zijn. Een plek waar je medemensen kunt ontmoeten die geïnteresseerd zijn in jouw verhaal.